Kein Gelul.
Kelvin Nijenhuis werd afgelopen week benoemd tot de allereerste Academy Speler van de Maand. Een hele eer voor de speler van de onder 15. Maar wat mij betreft een grote blunder. Wees niet bang. Ik zal geen betogen houden voor spelers als Matteo Hünselin, Mike Klein of Ayman Sliti. Als iemand het verdiend heeft, is het Nijenhuis wel. De 13-jarige spits speelt een lichting boven zijn leeftijd, maar komt toch moeiteloos mee. Wat heet? In 8 officiële wedstrijden dit seizoen scoorde de Zeeuw maar liefst 18 keer. U hoort het goed, 18 keer. Ik hoor je denken, waarom is zijn verkiezing dan een blunder? Nou, met onze mini Haaland hebben we een schat in handen. Eentje die we moeten koesteren. Het stomste wat je dan kan doen, is te koop lopen met je schat. Daar moet je zuinig op zijn. En ver wegstoppen voordat de krachtige piraten hem komen plunderen. In het recente verleden zijn we met Nathan Ake, Tahi Chong en Joshua Zirkzee al enkele pareltjes kwijtgeraakt. Hoe hun ontwikkeling was verlopen als ze bij ons waren gebleven, weten we nooit. Zoals het ook niet te voorspellen is met Nijenhuis. Hoe dan ook moeten we er echt alles aan doen om hem uit de handen van de Europese grootmachten te houden. Kapitaalkrachtige clubs hoeven helemaal niet te weten dat we een groeibriljantje hebben. En dus is er werk aan de winkel. Deel geen beelden meer van fraaie goals. Zwijg op sociale media als hij weer eens een dubbele hattrick heeft gemaakt. Laat hem desnoods wedstrijden spelen onder de naam van de reservekeeper. Tot hij oud genoeg is voor een contract, spreken we gewoon met z'n allen af. Kelvin Nijenhuis bestaat niet. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul die ik maak met mijn 2 kompanen, Misha.
Een hele goede dag, Jopie.
Ja, en ja, ik ben blij dat jij tijd hebt gevonden in jouw moordende deal or no deal schema. Rob, jij bent ook van de partij.
Ja, ja, het schema is inderdaad moordend, Joop.
Kom je nog een keer op die stoel of gaan we jij de komende jaar elke keer alleen maar in die tribune zien staan?
Ik heb besloten daar helemaal niks over te zeggen.
Potverdikkie, jammer. Nou ja, dus...
Nee, het nadert, jongens.
Het nadert. Spannend. Ik ben benieuwd. Nou ja, goed. Wat ook spannend was de wedstrijd afgelopen zaterdagmiddag 4:30, ridicule tijdstip, thuis tegen RKC. Ja. Uitslag 2-2, niet wat we van tevoren hadden gehoopt en we hadden verwacht.
Nee.
Allereerste vraag, we hadden een beetje al in onze WhatsApp-groep besproken, maar ik dacht ik ga hem ook in de groep. Was het pech of was het gewoon gebrek aan kwaliteit?
Ja, is het flauw als ik zou zeggen a bit of both? Ja, dan kan jij weer helemaal niks
ja,
mee.
Ja, dat is een beetje vlees nog vis. Kom op. Was het pech of was het gewoon een gebrek aan kwaliteit? Want dat was de discussie die in onze WhatsApp-groep flink gevoerd werd. Hè?
Nou, ik vind dat... ik heb het gezien, maar ik vind dat een beetje een flauwe vraag.
Ja.
We hebben nu dit jaar ook wedstrijden gespeeld waar het andersom ging. Hè? PSV uit, Slavia Praag. Een paar prachtige wedstrijden gezien. En dan stellen we ook niet na afloop in de appgroep de vraag, was dit nou geluk of kwaliteit?
Ja.
Dan gaan we altijd van kwaliteit uit, namelijk.
Ja.
Dan is het onze kracht dat we dat soort wedstrijden goed kunnen winnen.
Dat we thuis van NEC in de slotfase nog winnen en nog wat kracht hebben.
Ja, nou ja, goed, die wedstrijd had natuurlijk wel echt 2 gezichten, maar die nog wel goed afliep. Maar echt de goede potjes, dan vragen we dit ook niet aan onszelf. Ja. Dan hebben we het vertrouwen om te zeggen, nou, dit was kwaliteit. Dus ja, om nu te zeggen dat dit gelijk een gebrek aan kwaliteit is, doordat je niet van RKC wint, dat vind ik iets te voorbarig.
Ja, ik ben het daar wel met je mee eens, Rob. Eigenlijk begon Feyenoord gewoon de eerste 10 minuten rete sterk.
Ja.
Alleen kakte het gewoon verschrikkelijk in na een minuut of 20.
Ja.
En in die, eigenlijk in de laatste fase van de eerste helft, heeft Feyenoord gewoon die wedstrijd weggegeven. Door verdedigende fouten eigenlijk meer.
Ja.
Het was niet dat Feyenoord voetballend slecht voor de dag kwam, verre van zelf. Want zelfs, ook al was het wat minder, hè, die laatste fase van de eerste helft, maakte Feyenoord best nog wel veel kansen.
Ja,
nee, maar de
tweede helft ook.
Kijk, jullie kennen mij, ik ben een beetje Jopie Positivo, dus ik zie altijd, bij mij is het glas half vol. Nou, de discussie in onze WhatsApp-groep voor de derde keer ging met name tussen Sjoerd, die zei van, joh, dit is gewoon pech. Weet je, deze wedstrijd win je 9 van de 10 keer met al die kansen die je krijgt. Daar waar Wesley veel meer op de lijn zat van, ja, weet je, gebrek aan kwaliteit, elke keer dezelfde die de fout maken enzovoort. Nou, ik denk dat inderdaad een kern van waarheid een beetje is, want als je de kansen terugkijkt, de expected goals, die gingen door het dak heen.
Ja.
We hebben echt kansen te over gehad. Ik heb zelfs kansen die ineens in de samenvattingen zaten, die ik wel in de wedstrijd heb. Bijvoorbeeld die bal van Kukçu, die op een gegeven moment dat die keeper uitglijdt en dat die van 1,20 meter net overschiet. Dus er waren echt nog wel genoeg kansen om die wedstrijd te winnen, zeker ook in de slotfase.
Ja, met deze
maar ik vond... Ik vond het spelbeeld bij Vlagen wel echt zorgwekkend. En dan pak ik toch ook een beetje de lijn van de afgelopen weken. RKC, natuurlijk, je weet het, die spelen op de counter. Die graven zich in. Die gingen met die vijfmansverdediging. Maar hoe weinig je er doorheen komt. Ja, tuurlijk, uiteindelijk krijg je heel veel kansen. Maar dat is wel een beetje met opportun voetbal.
Zeker.
Op de laatste minuut dat je met Geertruida en met Uisnes die ballen.
Die goal natuurlijk ook, de gelijkmaker.
De goal, met Dessers.
Omhaal van Senesi. Ja. Als er iets opportun is, is dat het.
Ja, en dan vind ik het wel zorgwekkend dat je gewoon relatief weinig kansen uit open spel in een gewoon normale 0-0 situatie. Ja. Nu krijg je dat omdat je weet van je speelt in eigen huis, je moet. En Bijlo in de laatste minuut mee.
Ja.
Maar ik dan vond ik RKC er vaak heel goed uitkomen. En ik vond we daar niet scherp. Die Odgaard is helemaal geen wereldspits.
Hij speelde echt de beste wedstrijd van zijn leven.
Maar het was ook wel door Feyenoord. Want hoe vaak die soort van die Feyenoord-verdedigers half ingrepen. Dat we dachten, nou ja. Terwijl je op een gegeven moment zie je, hij is een linkspoot. Hij wil naar zijn linkerbeen. En hij kon echt werkelijk alles doen wat hij er maar wilde. Ook bij die goal.
Maar dat was sowieso wel. Hè, als RKC ging opbouwen. Dat Feyenoord normaal gesproken veel meer druk op de bal heeft. Dan dat ze de afgelopen wedstrijd hebben gehad tegen RKC. Het was nu allemaal maar half-half. En als jij half druk gaat zetten. En ja, je bent daar dan niet op tijd bij. Ja, dan word je ook makkelijker weggetikt.
Ja, dat was,
en dan kom je altijd met een man minder situatie op dat middenveld.
Was volgens mij in de eerste helft nog, was er een beetje aan het einde, was er een situatie waarin het publiek het een beetje beu werd.
Ja.
En ja ging roepen. En toen, normaal was die wisselwerking zeg maar fijn. Nu kwam die heel verkeerd uit. En er kwam geen goal uit hoor. Dus desastreus was het niet. Maar er werd jagen gescandeerd. Op dat moment dachten er een paar. Oh ja, laten we eens gaan jagen. Dessers onder andere volgens mij. En de Linsen, die gingen wel jagen. Maar je zag gewoon, dit is te laat. Nu moet je niet meer jagen. Nee, het heeft geen zin meer.
Nee,
en toen waren 2, 3, 4 paasjes en RKC stond er ongeveer op onze 16.
Ja, ja. Zonder gewoon een rondetje te doen, lekker rondtikken inderdaad.
En dat vond ik wel, dat vond ik in die zin zorgwekkend. Dat ik dacht, ja, die energie hebben we echt totaal niet om dit te doen. Of de discipline, of...
Ik denk dat het ook een stukje onderschatting heb. Ja. Twee goals. Waar ik echt moe van word. En ik wil toch weer het belerende vingertje naar al onze luisteraars. En naar ook zelfs onze eigen groepsgenoten. Altijd dat zwarte pieten op het moment dat er dan een wedstrijd verloren wordt. Of in dit geval niet gewonnen wordt van RKC. Dan is er altijd iemand die de zondebok moet zijn. Senesi is het nu heel erg. Ja, die speelde niet goed. Echt niet.
Nee.
Maar bij hoe die bal verspilt. Er geloof ik nog 15 passes voordat het uiteindelijk een doelpunt oplevert in de tussentijd. Is er ook niemand anders die erin grijpt, hè? Bijlo bij die eerste goal, hè, vind ik hem ook weer niet sterk. Elke crossbal tegenwoordig, bal in de verre hoek, laat Bijlo door. Ik vond Trauner niet op z'n allen sterk. Nee. Ik vond Malasia, die trekt gewoon die lijn van de vorige periode, trekt die door. Die was ook niet goed. Ik vond Linsen niet sterk. Til was onzichtbaar. Dessers was desastreus. Nou ja, Kukcu was niet goed. Dan hou je weinig over. Ik kan maar weinig voldoendes uitdelen.
Ja.
Hebben jullie iemand, ja, ik weet niet, vergeet ik er een, was er voldoende?
Ik vond de invalbeurt van Nelson wel verfrissend.
Ja, zeker.
Daar was ik wel blij mee.
Eens.
Ik was denk ik met Nelson begonnen in plaats van met Dessers. En dat baseer ik dan op minuten die hij dan heeft gespeeld. Hij is best wel onvoorspelbaar, hij is snel. En waar Feyenoord echt moeite mee had, was ruimte achter de verdediging zoeken van RKC. Feyenoord, die stond daar al. En als jij met die hele kleine ruimtes daar al gaat staan, ja, dan wordt het ook gewoon een hele lastige wedstrijd.
Ja.
En met hem kan je gewoon nog eens een keer proberen die bal achter die linie te geven.
Dat kan met Dessers ook. En dat werd in het begin, bijvoorbeeld, geloof ik in de vierde minuut, werd Til een keertje diep gestuurd. Ik heb een keer Senesi volgens mij een bal op Dessers zien raden, die bal die overwipt.
Ja, maar het spel stond, zeg maar, er was te weinig beweging om dat, zeg maar, te kunnen forceren.
Nou ja, en dat is in verschillende praatprogramma's wel voorbijgekomen. De wisselwerking Til Dessers, die was echt niet goed.
Nee.
Linsen als linksbuiten. Ja, ik vind het wel te vroeg om te concluderen dat niet meer kan. Maar ik vind dat wel echt een stapje terug.
Maar daarom had ik voor Linsen gewoon gekozen voor in de spits. Want dat heeft tot nu toe altijd gewoon prima gewerkt.
Ja.
En de manier van druk zetten is bij Linsen gewoon net even iets feller dan dat het bij Dessers was.
Ja, nou, ik vind dat de defensieve arbeid die Dessers verricht heeft, vind ik niks op aan te merken. En ik vind dat hij hard gewerkt heeft.
Ik zeg ook niet dat het
alleen
slecht was,
Johan. Het oogde maar, echt ongelukkig dat je vaak, dat hij gewoon dacht, ja, of nu moet je gaan, of nu moet je juist niet gaan, dan moet je bal vragen.
Enig wat ik hem wel aardig vond doen, met name de eerste helft, was dat ik af en toe dacht, oh, hij ziet de ruimte wel die hij heeft. En af en toe kreeg hij een aardige steekbal, vaak was hij net te hard, kwam net niet uit. Okay, hij loopt in ieder geval wel redelijk slim.
En hij staat ook wel gewoon op de goede plek ook.
Dus dat vond ik normaal voor een pleit. Hè. Dus laten we ook niet gelijk, dat gaan we ook niet doen natuurlijk. Desus helemaal tot aan zijn knie toe afzagen.
Nee, maar ik zag hem ook niet af. Alleen, ik zou altijd kiezen voor iemand die dat nu al bijna het hele seizoen al heeft gedaan.
Ja,
maar
ja,
goed, ik vind hou je gewoon automatismes in je team.
Ik vind, en als je het hebt over van waar ik soms een beetje moe van word, weet je, Slot nogmaals doet bijna alles goed wat hij doet. Maar hoe die praat over Nelson, die doet echt alsof we die van de vierde klasse amateurs hebben opgepakt met een trainingsachterstand van 4 maanden. Die heeft dit seizoen heeft hij gewoon nog, is die ingevallen bij Arsenal.
Ja.
Een Premier League club. Ik kan mij toch niet vertellen dat ze daar helemaal geen reet doen en dat zijn gozer niet soort van al fit is.
Ja, blijkbaar was Nelson zelf wel onder de indruk van de trainingsintensiteit, hè?
Ja, nee, ik geloof ook echt wel dat Slot misschien intensiever traint dan dat ze bij Arsenal doen. En ik geloof echt wel met het moordende tempo wat ze in Engeland hebben met de vele wedstrijden
dat
die
ze
elkaar
minder,
volgen. Dat ze minder trainen en wat minder focus hebben op de reserves. Dat snap ik echt allemaal echt wel. Maar ik word wel een beetje het soort van, er wordt nu echt gedaan alsof Feyenoord 4 stappen boven Arsenal is.
Nee, zeker.
En Arsenal doet het niet goed, maar we zijn helaas nog niet zo ver dat wij boven Arsenal in de piramide staan.
Nee,
ik betwijfel vind of die hij heeft nu 1 keer een helftje meegespeeld in die besloten oefenwedstrijd tegen de Graafschap. Maar ik betwijfel of die meer dan dat kon spelen. Maar dan snap ik wel dat je niet.
Ik denk dat het altijd lekkerder is om gewoon te beginnen. Al is het maar 50 minuten.
Ja. Nou, ik had hem misschien ook niet laten starten, maar verder vind ik Lins in de spits laten staan, had voor mij best gemogen.
Ja. En had je altijd Jan Baks op links kunnen zetten en bijvoorbeeld Torstra
op rechts.
Dat hebben we bij PSV toen gehad.
Nou, dat is een oplossing daarachter, en dat is makkelijk achteraf, maar daar had ik dan misschien eerder voor gekozen.
Ja.
Omdat je hele spel verandert als Dessers in de spits staat.
Ja.
Het is natuurlijk niet dezelfde type als Linsen.
Nee.
En hij doet heel erg zijn best en jaagt ook wel op, maar niet zo bezeten en slim als Lins dat doet.
Ja.
Dus.
Maar goed, Nelson is wel fijn. Sinisterra komt natuurlijk weer terug. Je hebt nu in de aanval heb je gewoon 5 spelers.
Gelukkig, ja.
Inmiddels kunnen we denk ik wel onze spits Bannis afschrijven. Want die, zelfs als je achter staat, dan moet Bijlo nog eerder mee naar voren dan dat Bannis erin komt. Dan weet ik dat we er geen wisselmogelijkheden meer hadden. Dat is nu een beetje flauw wat ik zeg. Maar daar verbaas ik me ook nogmaals tegen RKC, je wil winnen, want aan een punt heb je echt geen ene reet. Dat het zo lang duurde voordat echt dat slotoffensief. Want ik denk, ja, Geertruida, die kan goals maken. Stuur die dan gewoon in minuut 70, stuur die gewoon lekker naar voren. Dan hoef je echt niet elke keer 4 verdedigers achterin te houden. Dat vind ik gewoon. Ik vond Slot, dit misschien wel zijn slechtste optreden tot nu toe, als het ging om tactiek en hoe hij de wedstrijd benaderd heeft. Ik vond, want het was wederom een 5-mans verdediging. Het was wederom een ploeg die lekker wist tijd te rekken. Nou, het was een kopie qua dat van de instelling wat Vitesse had een paar weken geleden. Ja. Daar kwamen we er niet doorheen. NEC heeft natuurlijk ook met 5 man weliswaar minder tijd rekken. Maar het recept om Feyenoord te verslaan of het Feyenoord moeilijk te maken is gewoon heel compact met 5 verdedigers achterin spelen.
Ja.
Beetje tijd rekken. Ja, dan heb je
En zet de klokken maar op gelijk dat nog heel veel clubs dat aan doen.
Dus dan is het fijn dat je nu zo'n Nelson als extra wapen gaat krijgen. Ja. En laten we nogmaals, het was 1 wedstrijd voor hetzelfde als die volgende wedstrijd niet om aan te gluren. Maar zijn invalbeurt beviel me wel. Dus dat herken ik wel wat jij zegt.
Ja. Dus dat vond ik nog positief. Ja, verder positief dat Til weer scoort.
Ja.
Ik zag vandaag
van de Eredivisie
met 7 goals. Daar vlak achter komt Brian Linssen met 5.
Gedeelde tweede plaats.
Ik ben niet zo van de data en expected goals en dat soort zaken.
Ja.
Maar die overperformen blijkbaar ontzettend.
Ja, dat zou zorgwekkend moeten zijn.
Ja, kan jij dat even uitleggen? Waarom dat zorgwekkend is? Dat zij 12 goals hebben gemaakt met z'n tweeën, 7 en 5.
Ja.
Maar overperformen, dat betekent eigenlijk dat je beter presteert dan men dat dan verwacht.
Ja, het is, als ik het simpel wil uitleggen, expected goals meet hoe groot de kans is. Hè, op het moment dat jij 1-op-1 op de keeper gaat, is de kans groter dan wanneer je van 30 meter schiet.
Ja.
Hè, dus op het moment dat je 1-op-1 op de keeper gaat, van 4 meter schiet, dan is je expected goal is hoger.
Logisch.
Dan nogmaals die bal van 30 meter die je kan schieten. Nou ja, op het moment dat jij dus in dit geval van Linssen een lage expected goal hebt en je hebt meer doelpunten gemaakt, betekent dus Dat jij eigenlijk soms geluk hebt gehad. Of gewoon, en dat geldt zeker voor het geval van Linssen, want die data zijn al jaren zo. Ook bij Vitesse had hij van de 5 seizoenen of 4 seizoenen die speelt, had hij 3 seizoenen dat hij significant hogere productie had dan zijn expected goals. Dat betekent gewoon dat Linssen heel goed kan mikken. Ja. Nou, dat is op zich wel handig als een aanvaller. Dat je goed zeker kan mikken.
Ik bedoel, ja, moet zijn schatting dan niet hoger gaan zitten dan?
Nee, want zo werkt het model niet. Het model kijkt gewoon gemiddeld op basis van als je daar op het veld die bal schiet met je linker, met
dus
je rechtervoet.
Dus voor Messi en voor Mitchell tevreden is dat hetzelfde.
Ja, precies. Ja. Nou ja, exact, ja, exact. En daar waar Wesley Verhoek waarschijnlijk een expected goal van 0,002 heeft, of nee, 0,002 goals output heeft, heeft misschien Linssen er keer 8, omdat hij veel makkelijker en simpeler schiet. Dus ja, het is iets waar je zorgen over kan maken tegelijkertijd. Hè, als je dan toch expected goals... Ja, deze wedstrijd had Feyenoord gewoon duidelijk moeten winnen.
Ja, we hadden bijna 5 doelpunten moeten maken.
Ja, de modellen zijn anders. De ene statistieke bureau had het op 3, de andere op 5. Maar laten we zeggen dat we in ieder geval tussen de 3 en de 5 goals hadden moeten maken.
En RKC nog geen
max 1.
Ja, precies.
Ja, dan weet je dat je de wedstrijd gewoon eigenlijk jezelf... Ja, niet beloond heb met al die kansen. Want het waren er nogmaals echt heel veel.
Ja.
We kunnen zo allemaal een rijtje opnoemen van wat vond u de grootste gemiste kans?
Ja, die van Dessers.
Ja.
Die echt moest hij schieten of moest hij hem afgeven?
Hij had gewoon moeten schieten, maar ik kreeg...
Ja, dat deed hij, maar
ja, maar gewoon beheerst. Ja. Dit was gewoon wild. Ik kreeg echt zo'n Lex Immers gevoel.
Ja, en dan, ja, dat was een goeie.
Ik kreeg echt een Lex Immers. Ik dacht, ik had gelijk een flashback terug naar Dynamo Kiev thuis. Dat Immers bijna op de lijn stond van de goal. En nog presteerde om tegen de keeper aan te schieten.
Ja.
Dus ja, iets beheerste. Maar ja, weet je, het is gebeurd.
Ja, ik vond die van Geertruida ook wel aardig, hoor. Die kans. Zo 1-op-1 op de keeper. Zo met die bal van Bijlo die met zijn borst in de slotfase. Die had er ook wel in gemogen. Ja. Maar goed, ja, weet je, het is zonde nogmaals. Het is echt zijn dure punten. Want
nou, dat is het. Dat is echt kut.
Calculeer je normaal gesproken dit gewoon 3 punten.
Ja.
Maar ik ben niet zoals ik ook heel veel supporters nu meteen Jantje lacht, Jantje huilt. Dat het nu weer helemaal niks is en alles is kut en het is vreselijk.
Nee, ja,
we worden 25ste. Wat op zich knap is in een competitie van 18. Maar het gaat echt. En ik snap dat nogmaals wel. Want de ene wedstrijd is gewoon heel erg goed. En de andere wedstrijd is gewoon iets minder.
Ja.
De laatste paar weken vind ik ietsjes minder. Ja. Ik noemde net NAC, Vitesse en nu deze. Dat waren niet de beste wedstrijden.
Nee, misschien ergens, maar goed dat we misschien nu een klein beetje dat dipje hebben. Dat we naarmate het seizoen straks voordat dat we niet meer zo erg terug kunnen vallen. Want we hebben de lessen getrokken uit de wedstrijd tegen RKC, tegen Vitesse. Zo zou ik het gaan benaderen als ploeg.
Ik hoop vooral dat we hebben het niet al te lang geleden hadden we het over onze Bermuda-driehoek.
Ja.
Nou, die is weg. Die is gewoon echt weg. Ik bedoel, elke wedstrijd krijgen we nu in ieder geval 1 of soms wel 2 tegengoals.
Dat heeft ook te maken met de scherpte.
Maar dat is dus wat ik dus nu hoop. En ik weet niet wat er aan de hand is, want Senezi, het is nu niet zijn eerste fout. Trauna vind ik al minder scherp. Ik noem net Bijlo, die ik ook weer niet per se... Het is geen fout, maar het is elke diagonale bal, die gaat er gewoon in.
Ja.
Terwijl ik denk, ja, volgens mij zijn dat wel houdbare ballen. En als we daar gewoon iets scherper... Want het begon voordat die Senezi die vreselijke inspoelpaas heeft. Een minuut ervoor speelt hij een bal gewoon naar Malasia. Malasia laat die bal over zijn voet, zo over de zijlijn.
Ja. Klopt.
Toen zag je al een beetje van, nou, we gaan weer.
Je zag het echt helemaal. En je voelde ook echt die 1-2 aankomen.
Ja.
Die zag je mijlen ver aankomen.
En we hebben er wel een beetje zelf om gevraagd. Hè. Als Wesley 8-2 gaat voorspellen en als afgelopen donderdag in onze podcast Anita belachelijk wordt gemaakt. Ja, dan zal je zien wie scoort, hè. Twee van 1,12 meter.
Zijn allereerste kom goal.
Ja, nee, dat was pijnlijk. Jongens, zullen we weer wat gezelligers en leukers
doen?
Bakens in de vette.
Ja, hier heb ik zin in.
Ja, en terecht, want het was weer een goed weekje. Het was weer een weekje waarin ik mensen buiten de bakens moest houden, ondanks dat ze gescoord hebben of goed gepresteerd.
Oh, netjes.
Ik zeg Gerson McGrau, ik zeg Smolov, zit er gewoon niet in. Op nummertje 3, nog steeds een contractspeler van ons. De vraag is nog voor hoe lang. We gaan naar Duitsland, we gaan naar het tweede niveau in Duitsland. Robert Bozenik.
Ja.
Vooralsnog moeizaam in Duitsland. En dat heeft niet alleen te maken met zijn sportieve prestaties waar ik zo op kom, maar ook hetgeen wat hij af en toe in de media zegt. Want hij had laatst een interview en dan zei hij doodleuk van dat hij niet verwacht dat hij langer dan een jaar zou gaan spelen bij Düsseldorf, want hij zou er alleen blijven op het moment dat ze promoveren. Nou,
dat gaat lastig worden, geloof
ik. Nou ja, maar dat vind ik sowieso. De competitie is nu 8 wedstrijden onderweg. Dan vind ik het wel bijzonder dat je nu al zegt, we zijn kansloos voor de promotie, dus... Maar hij zei daar doodleuk in een bijzin ook nog bij. Ja, het zou ook best wel kunnen dat er in deze winterstop al een bod komt. En dan ga ik daar ook serieus over nadenken. Niet heel dankbaar.
Niet sterk. Zo, nee.
En als je nou zegt de ene bal naar de andere bal raak schiet, zou ik zeggen, dan mag je praatjes hebben. Maar vooralsnog is hij meer wissel dan basisspeler.
Ja, ja.
Deze week was het wederom zo dat hij wissel was. Hij speelde tegen HSV, de nummer 3 van de tweede Bundesliga. 20 minuten voor tijd kwam hij erin bij een 1-0 achterstand. Terwijl zijn ploegje met 10 man speelde. Maar hij deed wel wat hij moest doen. Hij snoerde mondjes. Hij kreeg een bal voor zijn voeten en die schoot hij in tegenstelling tot Dessers wel in. 1-1 was ook de eindstand. Goed, op nummer 2. Ook een, toch, eigenlijk zullen mensen die hier weer wat van vinden, dat hij eigenlijk niet in de bakens mag zijn, omdat zijn inbreng bij Feyenoord te minimaal was. Maar ja, hij heeft in ieder geval het Rotterdamse nachtleven heeft hij goed vermaakt. Ik denk dat er over een maand of, nou, een paar maanden, dat er ook wat kinderen zullen rondlopen in Rotterdam die 1,23 meter zijn, plank als de neten zijn. Ik heb het over Liam Kelly.
Oh. Hey.
De vrouwenverslinder uit Ierland. Die speelt tegenwoordig bij Rochdale, het vierde niveau in Engeland.
Ja, nogmaals.
Het gaat lekker. Niet per se ook met hem, want sinds hij daar speelt, elke keer als hij minuten mocht bij zijn werkgever,
verloren ze.
En hij krijgt niet zo vaak minuten dan?
Hij is niet heel vaak...
Sommige mensen zijn ook niet geboren voor geluk, hè?
Nee. Nou, dit weekend,
dat kan hij wel.
Dus dat hij dit weekend wissel begon, dat was vrij logisch. Bij een 1-1 stand kwam hij in de 68e minuut binnen de lijnen. En dat was een goede wissel. Want hij had niet heel veel later had hij een afgeslagen bal vanuit een corner kreeg hij voor zijn voeten. Hij kapte een man heel goed uit en schoot hem echt heel beheerst netjes in het hoekje. Wow. 2-1 dacht hij de winnende maken, maar in de 93e minuut 2-2. Dus wederom heeft hij nog niet gewonnen in competitieverband met zijn Rochdale.
Wat erg, hè, die gast.
Ja. Nou goed, iemand waar we echt ons niet voor hoeven te schamen dat hij ooit Feyenoord heeft gespeeld, die kan ons best wel trots maken, ondanks dat hij niet per se een gelukkige tijd bij Feyenoord heeft gehad, is de nummer 1 van deze week. We gaan naar België, we gaan naar Brugge. Ruud Vormer had weer zijn eerste basisplaats na en een blessure en een tijdje ook gepasseerd. Ja, wat hij was geweest. Ja. Hij was een beetje op ramkoers met zijn trainer.
Heeft een beetje moeilijk.
Maar hij was weer basisspeler, aanvoerdersband om. En die dacht, weet je wat, ik laat zien dat ik inderdaad wel kan voetballen. Want in de wedstrijd tegen Kortrijk kreeg hij na 20 minuten een half uur kreeg hij een vrije trap. Metertje of 25, keihard in het kruis.
Lekker.
De 1-0. Was dat het? Nee, dat was hem nog niet. Want iets later kreeg hij, vlak in de blessuretijd, van de eerste helft, krijgt hij gewoon een bal voor zijn voeten als een spits. En die tikt hij onbeheerst, of die heel beheerst tikt hij binnen. Huh? 2-0, eindstand.
Was dat het?
Dat was het.
Oh, wel. Oh, ja, keurig.
Maar dat is hartstikke knap. Staan op een gedeelde eerste plek. Weet je wie er samen met er op 1 staat?
Die club van Nieuwkoop, hè?
Ja.
Nog steeds.
Die staat nog steeds op 1. En wat, dat is niet per se leuk voor Nieuwkoop. Ze stonden dit weekend met Nieuwkoop in de basis 2-0 achter bij rust. Nieuwkoop werd gewisseld. Zijn vervanger scoort een hattrick. Dus
dat weet je niet.
Zijn vervanger?
Ja.
Waar speelt Nieuwkoop dan?
Ja, als rechts wingback. Dus, maar dan nog. Dus ja, of dat is natuurlijk niet lekker voor je. En uiteindelijk wonnen ze 4-2. Dus daarom staan ze nog steeds op gedeelde eerste plek met Club Brugge.
Oeh, zo dan.
Knap. Afgelopen week waren daar ineens Rini Kolen en Koen Stam, die een visiedocument presenteerde aan ons, de Feyenoord supporters.
Ja.
Een visie voor eigenlijk de hele jeugdopleiding, ook voor het eerste. Waarin zij een beetje vertelde van wat wij nu ongeveer mogen gaan verwachten van Feyenoord.
Ja.
Ja.
Het document hebben we natuurlijk niet in kunnen zien. Het schijnt een mega dik document, 60 pagina's schijnen te zijn. Dus wij moeten het doen met de uitleg die gegeven is in het Feyenoord Magazine van beide heren.
Ja.
Die ze samen opgeschreven hebben met Frank Arnissen in samenwerking met Sportsology, uiteraard. Want
dat is dat bureau dat ingehuurd is. Om te kijken hoe Feyenoord beter kan draaien.
Precies. Wat vinden we ervan?
Ja, sowieso een goede ontwikkeling dat Feyenoord eindelijk gewoon eens een keertje gaat komen met een eigen visie.
Ja.
Hoe wij onze jeugd straks makkelijker naar het eerste kunnen laten stromen. Maar ik vind het persoonlijk wel erg laat.
Ja.
Anno 2021.
Ja, je kan je niet voorstellen. Ik geloof ook niet dat zo is. Maar ik zit zelf ook te denken. Ik ben ook zelf gaan zoeken.
Ik vraag mij heel erg af wat ze dan de afgelopen jaren hebben dan gedaan binnen de jeugdopleiding.
We hebben natuurlijk een inkijkje gekregen. En tuurlijk, dat is niet per se de volledige realiteit. Omdat het maar een stukje van het hele verhaal is.
De docu bedoel jij?
Maar de Disney-docu, waarin natuurlijk Koevermans vraagt, wat is nou die visie van Feyenoord?
En dat het toen stil bleef.
Dat het toen akelig stil bleef. Ja. Nogmaals, niet alles in de media is altijd precies als
is
dit. Dus het kan best zo zijn dat het op een mooie manier geknipt is en dat er best wel wat gezegd is, maar dat het voor het entertainmentgehalte wat eruit gesneden is om het sensatie wat groter te maken. Maar dat insinueert wel dat die visie er dus blijkbaar niet per se al op papier is. Dat elke trainer op het moment dat je een contract tekent, dat je meteen een document krijgt van het inwerkprogramma van ga eerst dat document eens lezen.
Ja.
Dit is wat wij van jou als trainer verwachten. Want dat betekent ook, en dat zien we natuurlijk ook wel een beetje, als je gewoon alleen naar het eerste kijkt, want dat is natuurlijk het meest in het zicht, van Dick Advocaat naar Arne Slot.
Ja.
Ja, dat is zo'n... Dat is niet met dezelfde visie. Zijn die twee mannen aangenomen?
Nee, niet echt. Nee.
En dan snap ik dat ik advocaat in eerste instantie natuurlijk als tussenpaus kwam om Jaap Stam op te volgen.
Ja.
Maar ja, hij heeft daarna wel een contractverlenging gekregen voor nog een seizoen. Ja, en als je nu kijkt wat er met Arne Slot gebeurt, dat is een totaal andere koers. Ja. En dat lijkt totaal niet uit te leggen met hoe die vorige trainer in vredesnaam hetzelfde beleid als dat al dus zo was. Dus ik ben helaas wel een beetje bang, Misha, dat er nu pas ermee komen. Dat ze al die tijd gewoon maar wat gedaan hebben.
Ja, maar ik verbaas me daar niet over. Kijk, dat zo geweest is.
Hoezo dan niet?
Nou ja, gezien het voetbal. En dat bedoel ik niet dat het slecht was. Maar dat je wel af en toe wel het gevoel kreeg, ook spelers die je haalde. Ja, je kreeg nooit echt een hele duidelijke uitleg waarom die speler dan per se een toevoeging is op dit Feyenoord.
Nee.
Hè? We hebben nooit een... Maar wij spreken als dat je visie zou zijn, dat je een stofzuiger op middenveld...
Dat je uitleg krijgt waarom Liam Kelly vooral goed was. En niet alleen maar voor het nachtleven van Rotterdam.
Nou, dat is eigenlijk best een goed voorbeeld, ja. Nou, bijvoorbeeld dat.
Maar dat is precies zo'n speler die gewoon gehaald is.
Waarom Prato een half jaar gehaald is. Nou ja, en dat gaat nu niet meer gebeuren. En dat is mede dankzij...
Ja, is dat zo?
Want dat denk ik echt.
Dat denk ik ook wel.
Ik hoop het, weet je. Dat is natuurlijk ook de enige juiste koers die we moeten varen. Want is het niet zo? Kijk, die voetballerij is natuurlijk vrij opportun, hè? Het is natuurlijk... Nou ja, vertel ik iets nieuws even. Nee, maar het is meer...
Zie dat op mij te zeiken over dood doen?
Nee, maar wat ik meer probeer te zeggen... we hebben nu goud in handen, niet alleen met Kelvin Nijenhuis, waar ik in mijn aftrap over begon, maar ook met onze hoofdtrainer. Dat is natuurlijk de hoofdprijs. Die heeft een visie, die weet het goed uit te leggen en te doen. Die gaat vroeger of laat een keer weg.
Ja, dat moet gewoon precies... Hetzelfde soort trainers staan.
Ja, maar dat vind ik dus wel interessant. Ik ben het met jullie eens voor de duidelijkheid. Dat je vanuit een soort van visie iets moet gaan doen. En daarop zeg maar je beleid en dus ook je spelers en je trainers moet aanstellen. Maar op het moment dat... Nou, laten we dan nu dat spelletje maar eens doen. Stel dat Arne Slot aan het eind van het seizoen benaderd wordt door Arsenal.
Wie ga je dan halen?
Die in het profiel past van Arne Slot. Ja. Ik kan in Nederland... En ik heb natuurlijk niet per se extreem goed zicht in alles wat er is.
Nee, is heel interessant.
Dan kom je al snel van... Ja, dan moeten we het beste al... Nou ja, Wim Jong zou zelf meegekomen zijn. Maar goed, even, dat zou kunnen. Maar dan is het lijstje daarna niet
al
zo...
vind ik Wim Jong dat hij bij Volendam doet hij het aardig, zeg maar. Zeker met het materiaal wat hij heeft.
Ja.
Maar
nee, we hoeven die discussie... Echt, ik hoop dat we nog, vooralsnog, dat Arne Slot heel lang bij ons blijft.
Maar dit is duidelijk... ik kan me ook niet voorstellen, want in dat stuk van Feyenoord Magazine kwamen Arnes, Stam en Rini Kolen. Voor de volledigheid heb jij nog niet genoemd, Jopie.
Ja.
Even gedaan hebben. We weten allemaal wie Arnes is. Koen Stam weten we ook. Maar die is head of methodology.
Ja.
En Rini Kolen is hoofd jeugdopleiding.
Ja. En Koen Stam, hebben we al eens een keer gezegd, die is verantwoordelijk voor het feit dat de onder 12 hetzelfde doet. En hetzelfde filosofie en hetzelfde speelt. Als
Feyenoord 1. Ja, precies. Om uiteindelijk het gat of de stap naar de Kuip kleiner te maken.
Zo soepel en zo vloeiend mogelijk te maken. Dat het niet zo kan zijn dat je bij de onder 14 de 4-3-3 speelt. En jaar daarna 4-2-2-2-2. Hoeveel twee's? Ik weet niet, maar goed. In ieder geval een ander systeem. Ja, nee, je snapt wat ik bedoel.
Nee, ja, precies. En ik vind het fijn. Ik vind het heel fijn dat dit er is. Ik vind het ook van een beetje professionaliteit getuigen.
Ja.
Ik heb nu namelijk het idee dat er organisatie breed, dus nog net, nou, dat eigenlijk de enige voor wie het niet heel veel uitmaakt is de koffiejuf. Maar de rest is ongeveer wel hierbij betrokken. Want ik denk ook dat scouts op deze manier...
Ja, op pad worden gestuurd.
Of in ieder geval met dit in het achterhoofd gaan kijken naar spelers.
Ja.
En dat vind ik wel interessant. En natuurlijk, het zijn allemaal geen robots. Iedere speler is toch wel net wat anders. Maar als je ze inderdaad al 6 jaar lang in hun jeugdopleiding kan laten wennen aan een bepaalde speelstijl, een bepaalde intensiteit. Dat komt vaak terug in dat document.
Ja, er zijn 5 kernwoorden.
Nou, wat een mooie brug.
Intensiteit, initiatief, attractiviteit, variatie en dynamiek. Dat zijn natuurlijk wel hele grote, brede woorden waarvan ik denk, ja,
precies.
Is dat per se Feyenoord? Want ja, want dat is wat ik me ook wel eens afvraag. In hoeverre is dit onderscheidend ten opzichte van Vitesse, Ajax, Twente, ja, het Groningen?
Eigenlijk waren we zonder visie onderscheidender, denk ik.
Ja, gewoon dat we maar wat deden. Dat we gewoon aanklooiden en kijken waar het schip strandt. Ja.
Nee, maar
Het is ook beleid.
Het gaat hier vooral meer om... hoe gaan wij als team druk zetten op een tegenstander? En wat doen wij met bal en wat doen wij zonder bal?
Daar begon Koen Stam in datzelfde artikel ook over. Van wat bijvoorbeeld des Feyenoord zou moeten worden. En dat is wel grappig, want op de dag dat we opnemen, maandagavond, vanmiddag even, we hebben de onder 21 gespeeld. Ik heb die wedstrijd gekeken en ik heb natuurlijk dit rapport in mijn achterhoofd, had ik.
Ja.
Want er werd onder andere gezegd, bij balverlies moeten we altijd direct in sprint druk zetten.
Ja, ja. In sprint.
En in balverovering moeten we altijd kijken naar de bal naar voren te spelen, ja. In instantie.
De halfspaces zijn gigantisch belangrijk voorin.
Ja, nou, ik daar heb met die bril heb ik dus nu naar onder 21 gekeken. Daar heb ik nul van gezien.
Nee, maar onder 21 hebben eerder al een titel gehad. Hadden we het ook over gehad. Kijk eens naar meneer Dame. Hè? Dat is de trainer
meneer Dame.
Of hoe heet die gast? Van de trainer van de vrouwen.
Mulder.
Ja. Mulder, Danny Mulder. Sorry. Ja. Hebben we al eens gekeken. Ga eens naar Danny Mulder kijken. Onder 21 is op dit moment wel een beetje de dissonant van Feyenoord. Dat mogen we best stellen.
Ja.
Dus laten we daar niet te veel focussen.
Nee, maar het is meer dat ik... Dat de resultaten niet altijd even goed zijn... Nee, dat snap ik ook wel. En ook bijvoorbeeld in de rest van de jeugdlichting. Er is bijvoorbeeld geen enkel jeugdteam vanaf de onder 12 of hoger die eerste staat. Ze zijn allemaal tweede of lager.
Ja.
De onder 21, die doet het inderdaad het slechtste. Die zijn eigenlijk geklommen naar plek 6 van de 8. En die moeten in ieder geval niet 7 of 8 worden, want anders degraderen ze na de winterstop. Ja. Dus in zoverre was die overwinning tegen Heerenveen hartstikke goed. Maar je kijkt toch met die visie. En dat vind ik dus fijn, dat die visie niet alleen maar soort van in twee A4'tjes een beetje soort van samenvattend wordt gebracht. Ik denk dat het goed is voor ons, dat we gewoon elke keer alles wat er nu gedaan wordt, dat we dat gewoon kunnen meten. Dat we zeggen van ja, op het moment dat we nu een linksbuiten halen.
Ja, moet die in binnen dat spel
hartstikke leuk en aardig, maar dan moet die. Of het nou linksbuiten voor de onder 16 is, die wat misschien minder in het zicht is nogmaals, of een linksbuiten voor het eerste.
Ja.
Dat je weet, het is een speler die druk moet zetten. Die ruimtes moet vinden, die creatief. Nou ja, pak je die 5 intensiteit, initiatief, attractiviteit.
Ik geloof daar ook wel in, dat gaat gebeuren. Alleen, weet je, dit is pas de eerste seizoen dat ze met dit aan het werk zijn. Dus weet je, geef het ook wel een klein beetje de tijd. Misschien volgend jaar rond deze tijd kunnen we nu al zeggen van... we zien dat de onder 21 stappen heeft gemaakt, al zullen de meeste dan wel doorgeschoven zijn. Maar of een onder de 17, een onder de 19, dat die spelprincipes steeds meer erin inslijten.
Weet je, het is heel grappig wat ik nu ga zeggen. Van waar ik het, zeg maar, wat ik net vertelde, hè, van in balverlies druk zetten in sprint. Ja. En in balverovering meteen een bal naar voren. Weet je waarbij, bij welk team ik dat het meest zie?
Bij de vrouwen.
Ja, bij de vrouwen.
Nee, het is echt zo. Die goal tegen PSV van
omschakeling.
Van de Lavoir.
De bal naar voren. Pia Rijstek met een fantastische aanname. En een balletje breed op Maxime Benning.
Ja.
Doelpunt. Ja, dat was, daar zat ik echt van. Ik vond overigens Feyenoord echt waanzinnig goed spelen. Zeker de eerste helft heb ik van ze te genieten. Wederom, ze winnen weer een topper 2-1. Staan nu gewoon qua verliespunten op de eerste plaats.
Zeker nog, ze hebben een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer 1.
Als ze die winnen, dan staan ze gewoon eerst als nieuwe ploeg. En ik vind het heel mooi dat ze in alles wat ze nu doen roepen... Nee, we kijken wel waar het schip strandt. Nee, geen druk. Nee, we zien het wel. Geen druk opleggen. Dat hebben ze echt ingedoctrineerd gekregen.
Ja. Maar
ja, ik ben slim. Zeker sinds vorige week, sinds Anouk Boshuizen bij ons in de podcast was, ben ik wel een beetje verliefd geraakt op dat team. En ik volg ze met zeer veel interesse.
Maar Anouk heeft het toen ook aangegeven, hè, dat ze met dit aan de slag zijn.
Ze proberen dat. En natuurlijk ben je een beetje afhankelijk van je materiaal en de breedte. Want het kost wel energie.
Ja.
Deze manier van spelen. Maar ik vond het inderdaad tof om te zien dat bij de vrouwen echt... dat je daar eigenlijk de hand van Slotten soort van in ziet.
Ja.
Of nu dan wat breder de hand van het visiedocument.
De hand van... Dat klinkt alleen wat minder sexy.
Hand van Stam, ja.
Van het visiedocument, ja.
Maar dat is gaaf, ja. Dus en kijk, het eerste resultaat... Ja, hopelijk zien we dat binnen 2 jaar of zo. Maar er zijn nu natuurlijk ook gastjes bij de onder 11...
Ja, want ook daar...
Die als het goed is, waar dit gaat beginnen. En dan hoop ik dat je inderdaad over 5-6 jaar ziet dat die stap inderdaad kleiner geworden is.
Ja, want ze hebben ook een piramide gemaakt, zeg maar, verdeeld over van...
precies.
Tot en met de onder 12 is het met name het aanleren van basisvaardigheden.
Ja, ja.
Nou, dat klinkt vrij logisch. En daar moet het volgens mij de focus ook niet te veel op winnen zijn. Daar moet het vooral gaan op zorgen dat je goede voetbal...
Deels mee eens.
Nee, maar ik denk dat je ten alle tijden... Ik kom er zo nog op terug, maar ten alle tijden moet je, als je bij Feyenoord speelt, moet winnen wel een element
in
wat je doet. Het is niet alleen maar, wat leuk en lachen. Alleen wat je vaak bij jeugdwedstrijden ziet... Ja, nogmaals, ik kom weer met mijn favoriete... dat jij nog niet aangegaan bent op het feit dat die gozer uit jouw dorp komt, Nijenhuis. Dat hij uit Zierikzee... Ik denk, jij gaat daar zeker wat over zeggen, Michel.
Ken jij hem niet? Ja, ik ken hem, ja.
Vet. Over jouw amateurvereniging, of niet?
Kom uit mijn amateurvereniging,
ook nog, ja. Maar goed.
Vet, hoor.
Kijk, wat je vaak bij die wedstrijden ziet, dat zijn uitslagen 4-4.
Ja.
Dit weekend was het, geloof ik, 12-1 tegen... Dus die... wat je daar vaak ziet is één of twee fysiek sterkere spelers, maar dus ook één of twee fysiek minder sterke spelers die gewoon een kop kleiner zijn. Ja. Daar heb je gewoon een beetje problemen mee. Want ja,
ja klopt.
Dus dat je niet alleen maar kijkt naar winnen en verliezen. Want het kan zo zijn dat als jij twee centrale verdedigers bij de onder 16 alle twee 1,30 meter zijn, maar wel verwachten omdat ze een groeispurt krijgen.
Ja.
Ja, dan is elke hoge bal zijn ze de lul. Maar op het moment dat ze wel fantastische voetballers zijn, dan kunnen het natuurlijk wel goede voetballers worden in de toekomst.
Ja, zeker.
Dus we moeten niet te veel instaren op resultaten. Maar goed, dus tot en met de onder 12 is het aanleren van de basisvaardigheden.
Ja.
Bij de onder 13 en onder 14 is het hoe te trainen.
Ja.
De onder 15 en onder 16 hoe te spelen. Onder 17 en onder 18 hoe te strijden. En onder 21 hoe te winnen. Nou, dat lukt dit seizoen dus nog niet per se goed bij onder 21.
Nou, kijk. Oké, hier. Nou, ik wil niet zeggen, ik haak hier af. Maar hier zal heel goed over nagedacht zijn. Ja. Hè? Daar ga ik even vanuit. En Koel Stam en Rini Kolen schat ik ook in als zeer capabele mensen.
En Arnissen, hè? Niet
vergeten. En Arnissen. Ja. Dus dit zal niet zomaar even, maar ik vind dit wel al gaan richting wat je ook wel eens met van die hippe bedrijven hebben, die dan ook met de 4W's gaan werken.
Scrum Master, is die er weer?
Nou ja, zo'n beetje dat. Ja, dit zijn wel een beetje nog, het is nu een beetje hol allemaal. Nou,
iedereen die een KNVB-cursus heeft gevolgd, weet dat dit gewoon de basisprincipes zijn wat valt onder leeftijdcategorieën.
Oh ja, is het zo dat je bij senioren pas echt moet gaan winnen en de alle
nou, vanaf de onder de 19 staat het voor prestatiegericht. Of je hebt ook een hele lichting die altijd bij onder de 19 kappen met voetballen. Of,
Dan
kom je op een leeftijd van, oké, nu ga ik serieus voor het eerste. Of ik kap met voetballen of ik ga in een bierhelftal.
Ja, of je wordt ineens arts of splinter mooi. Ja, nou ja, zeg maar, dat heeft Feyenoord natuurlijk. Hè?
Nee, dat klinkt nog een beetje hol. Kijk, ik zou het gaaf vinden als dit allemaal ook tot uiting komt en zichtbaar wordt bij die elftallen.
Maar hoe zie je dat? Hoe zie je dat je inderdaad bij onder 13, onder 14 heel erg bezig bent met hoe te trainen? Ja, ik vond dat namelijk. Oh, ik kon ja, daar niet
zien wij natuurlijk.
Ik kon er niet zoveel beeld bij krijgen van wat dit dan concreet betekent.
Dat bedoel ik. Dat vind ik ook moeilijk nu
wat,
nog.
Wat ik namelijk wel interessant vond, het was een...
Nee, ja, ik snap dat wel.
Ja? Nou ja, leg het voor dan de uit alsjeblieft. Ja, nou, jij bent de enige die mijn KNVB-cursus ooit gedaan heeft, ja, dus vertel het.
Alleen niet afgemaakt, maar dat terzijde. Maar hoe te trainen is gewoon... de oefenvormen zijn zo gericht dat het straks in een wedstrijd automatismes zijn.
Oké. Okay.
Dus als ze die vormen kennen, dus bijvoorbeeld middenvelder komt inlopen en er moet iemand overheen, dan zijn dat patronen
aanvallende middenvelder die al jong aangeleerd
worden. Ja. Juist. Ja, ja. En zo gaat dat elke keer een gradatie hoger. Want dan word je dan op het moment van balverlies, et cetera, et cetera. Dus daarom snap ik wel dat ze daar al mee beginnen. Want hoe verder jij komt, hoe hoger je weerstand wordt en... Ja, hoe meer jij als voetballer zelfstandig wordt geacht om in een wedstrijd te kunnen schakelen en dat soort dingen. Maar voetbal is ook heel veel automatismes hebben in een elftal. Ja. Eigenlijk is echt de grootste basisprincipe is je organisatie.
Het is de trainerspet op en je gaat los.
Het is echt zo.
Maar nu heb ik wel het idee, nu praat je de organisatie, dat gaat vooral over het team. Dit gaat natuurlijk ook... Heel erg over persoonlijke ontwikkeling.
Dat is dat wat je in alles doorleest. Ja. Van het gaat niet zozeer over het team, maar het gaat veel meer over het individu.
Ja, dat is wat ik in de hoofdstad al, of volgens mij al jaren doen.
Ja.
Daar gaat het niet om winnen.
Nou ja.
Vast bij de hogere elftallen.
Ja.
Maar dat spreekt ze ook wel hardop uit. Van wij gaan voor talent ontwikkelen.
En ik vond het heel belangrijk, want ook zo heb ik nogmaals die wedstrijd van onder 21 afgelopen maandag tegen Heerenveen gekeken. Is van een zin die Koen Stam in dat interview zei, van hoe kan het dat een bepaald talent nog niet in Feyenoord 1 speelt?
Ja.
En wat is er dus voor nodig om dat wel voor elkaar te krijgen? En dan kijk ik naar de talenten die daar meedeed. Dan denk ik aan Benita die nu als rechtsback speelt. Of dan denk ik aan Hartjes die op het middenveld speelt. Milan, Balde in de spits. Of als links of rechts buiten. Banis. Dat zijn allemaal spelers. En Milambo die tegen het eerste aanzitten.
Ja.
Ja, ik heb wel een beetje verstand van het spelletje, maar ik denk van ja, er zijn een aantal dingen die inderdaad nog ontwikkeld moeten worden om uiteindelijk de laatste stap te maken. En
ook
dat zou
fysieke,
goed zijn.
Denk ik.
Ja, maar bij de ene
ik
kan
vind
het
dat bij Feyenoord ook altijd heel vaak tegenvallen, zeg maar ook op het moment dat zo'n Boetius debuteerde. Dat het zo'n, ja, het heeft ook een beetje te maken met zijn lichaamsbouw, dat je niet zo, de een maakt wat sneller spieren aan dan de ander. Maar ik denk dat bij Feyenoord ook wel een gebrek is geweest aan hoe zorg jij ervoor dat jij als jong ventje fysiek in staat ben om gelijk mee te kunnen op eredivisie niveau.
Ja, nou, ik fysiek
Nee, dat is echt belangrijk. Zeker in het hedendaagse voetbal,
Johan. Dat ben ik met je eens dat het fysiek belangrijk is. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat iemand kan voetballen. Want fysiek kan je dat nog wel bijtrainen.
Ja. Nou, ja, ik weet niet of ik dit mag aanhalen. Maar een verschil qua debutant met Bannis of Bobby. Qua...
Ja, nee.
Snap
tuurlijk,
je?
Tuurlijk, maar dan is het de enige zegen. Maar als je dan over Bannis hebt. Als je ziet wat hij de afgelopen jaar aan spiermassa erbij gekregen heeft. Maar hij is er niet beter door gaan voetballen. Nee. Het is niet als ik hem nu zie dat ik denk, oh, ja, die zit er echt aan te komen. Hij haakt, hij drijft eerder verder weg van het eerste dan dat hij dichter bij het eerste komt om basisspeler te worden. Dus ik snap wat je zegt. Fysiek is altijd belangrijk. Maar dat wordt volgens mij ook steeds meer gedaan. Ook dat zag je in de Disney-documentaire, dat op een gegeven moment de opmerking werd gemaakt. Hoe kan het in vredesnaam dat Kostas Lamproe hier zo lang in die opleiding heeft gezeten, terwijl we wisten dat hij nooit langer dan 1,72 zou worden.
Ja, dat vind ik oprecht echt een terechte.
Nee, dat er wordt gekeken naar fysieke, want dat is natuurlijk zo. Leroy Fer, daar kan je makkelijker vanuit de jeugd, die sluit makkelijker en sneller aan bij het eerste, ja, met zijn lichaamsbouw toen, ja, hij een jong ventje was, ja, dan een Kelvin Leerdam, om maar eens wat te noemen. Ja. Die moet veel meer doen. Tegelijkertijd moet je ook dan weer kijken per positie. Linksbuiten kan meer weg met een wat frellere lichaamsbouw dan een centrale verdediger. Hè? Sven van Beek, als je het hebt over fysiek, stond er wel meteen. Ja. Dus dat daarnaar gekeken wordt, goed, snap ik helemaal.
Nee, maar hoe dat dan samen gaat,
maar het is
zeg
meer,
maar.
Wat ik daar interessant aan vond, is van, als je dan naar Hartjes kijkt, een groot talent. Milambo kijkt, groot talent. Die hebben wel twee andere behoeftes waar ze nu aan moeten ontwikkelen om uiteindelijk die volgende stap te maken. Hartjes bijvoorbeeld vind ik nog heel vaak de verkeerde keuze maken. Milambo, als je het hebt over fysiek, die zie ik nog niet in de Eredivisie overleven als die elke week moet spelen met zijn fysieke gesteldheid als middenvelder.
Ja. Hartjes toch ook niet?
Iets ook niet, nee, eens. Maar goed, Jordi Klaasie, die was niet heel veel groter, niet heel veel sterker. Ja. En die heeft het uiteindelijk ook gered in de Eredivisie op die positie. Dus daarom zeg ik ook van, fysiek moet niet het belangrijkste zijn, want je moet ook niet 11 Leroy Vers in het veld hebben, want daar win je uiteindelijk ook de strijd niet mee.
Nee. Klopt.
En wat ik heel graag zou willen, en daar hoop ik echt op, want ik heb dat volgens mij een paar weken geleden ook al met jullie een keer gedeeld. Ik zit echt te wachten tot de eerste echte voorhoedenspeler die doorbreekt,
ja,
en minstens 10 doelpunten maakt. Want volgens mij is Boetjes de laatste aanvaller.
Je hebt meer aftrap genoemd, hè? Kelvin in dit tempo, over 2 jaar staat hij er, hoor.
Die zou zomaar eens straks Milan uit de geschiedenisboeken.
Precies, zou dat de jongste ooit kunnen worden?
Heb je die foto gezien? Want hij was dus genoemd tot Academy Speler van de Maand. Voor het eerst dat we die prijs hebben gedaan.
Ja.
Hij is vervolgens echt flink gegroeid, hè?
Ja, maar er was een foto dat hij naast Bannis, naast Kukcu en naast Malasia staat. Het is dat hij een beugeltje in heeft en wat puistjes heeft. Waardoor je ziet, hey, dat is de onder 15 speler. Van 13 nogmaals. In februari wordt hij pas 14. Anders, qua lichaamsbouw en fysiek, ja, zie je het verschil niet. En dat is natuurlijk ook het gevaar. Dat heb je in het verleden ook al gehad met een Lucas Tanjos. Asjabar op een bepaalde manier. Maar ook El Moussaoui, die nu in de jeugd eigenlijk een beetje een terugval heeft. Ja. Die hebben het op jongere leeftijd altijd op fysiek gehad. En op een gegeven moment is dat fysieke voordeel weg. Daarom vind ik het fysiek niet het belangrijkste in de jeugd. Vind ik met name die kwaliteit en die techniek vind ik veel belangrijker. Ja. En ja, dan helpt
maar
het
met
ook.
Fysiek bedoelde ik meer op het moment dat jij van een onder de 19, onder de 21 naar een eerste gaat, moet je wel zo sterk zijn qua lichaam, qua alles, om daadwerkelijk bij Feyenoord 1 te kunnen presteren, zeg maar.
Daarom zou dat bedoelde ik meer. Daarom moet Feyenoord presteren en moeten ze zo snel mogelijk die piramide in. Aanstaande donderdag. Wedstrijd nummer 3 in de Conference League.
Ja.
Met 4 punten krijgen wij thuis Union Berlin op bezoek.
Dit wordt de belangrijkste wedstrijd.
Van het jaar, zeker, of van de week, nou, of van de maand?
Voor de komende periode, zeker. Want we gaan nu thuis tegen Berlin spelen. Daarop volgt een uitwedstrijd naar Berlin. En als jij aankomende donderdag gewoon die 3 punten pakt, ga je daar al met een goede punten voorsprong.
Met 7 punten, heel scherp. Ja, Messi, je hebt de rekensom goed gedaan.
Nee, maar het is wel zo.
Nee, maar het is toch gewoon zo?
Nee, ja, zeker. Maar daarom vroeg ik van, het is een belangrijke wedstrijd, zeker.
Ja.
Ik bedoel, als je... Kijk, die Conference League is dit jaar natuurlijk extra spannend, omdat je eigenlijk eerste moet worden. Want je wil die tussenronde wil je liever niet hebben.
Nee.
Want dan krijg je de nummer 3 van de Europa League tegen je in die eerste tussen knock-out fase.
Ik vrees persoonlijk gewoon heel erg voor die uitwedstrijden. Daarom dat ik zoiets heb van, nou weet je, we kunnen beter gewoon met 7 punten afreizen naar Berlijn.
Ja,
want dan kan je in ieder geval nog 1 nederlaagje permitteren.
Nou ja, ik denk dat niemand het daar oneens mee zal zijn. Ik denk dat iedereen inziet van op het moment
Feyenoord
dat je wat...
kennende.
Ah, daar gaan we weer. Ja, het ouderwetse, het
fijne. Nee, ik weet dat Rob me nu bijna vermoord, maar ja, ik heb echt zoiets van, do or die.
Oké, ja.
Ik ook.
Oh, jij ook.
Ja.
Oké,
okay,
dus we zien allemaal wel de ernst van deze wedstrijd in.
Ja, ik denk dat gelijkspelen wel eens fataal kan zijn, ja.
Fataal voor overwintering of fataal voor de eerste plek?
Ja, ik denk dat het wel moeilijk wordt, want daar heb je alleen nog Maccabi thuis.
Dat klopt.
En dan nog twee vervelende uitpotjes.
De twee lastigste moet je dan nog
uit. Waar ik niet per se denk dat we daar 6 punten gaan halen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus nee, ja, het is inderdaad een vreselijk cliché, maar deze 3 punten zijn misschien nog wel veel belangrijker dan bij wijze van spreken in Israël. Dat we daar niet hebben gewonnen.
Ja. Hey, schatten wij dat Union Berlin een beetje op waarde?
Nou, het is een waardeloos ploeg. verschrikkelijk slecht. Nog nooit wat gepresteerd in Europa. ze bungelen een beetje ergens onder die top in Duitsland.
Nee, ik vrees dat Union Berlin wel. Ik heb de wedstrijd teruggekeken van Wolfsburg thuis, die ze afgelopen weekend hebben gespeeld.
Heb je die hele wedstrijd teruggekeken?
Ik heb heel de wedstrijd gekeken.
Wolfsburg, hè, voor de zeker.
Wolfsburg.
Ja, niet Wolfsburg.
Wolfsburg. Dat je die wedstrijd in
het verleden... Nee, je combineerde ze. Je zei Wolfsburg. Dus ik dacht, nou,
verwarrend. Ja, het is verwarrend.
Maar ik moet snap je me het. Niet zo boos aankijken?
Ja, maar ik snap het. Maar goed.
Ik snap het
ook. In een bad, Rob. Ja.
Oké.
Okay. Nee, ik vind het... Het wordt echt een lastige ploeg. Want hun gaan ook 3-5-2 spelen.
Och, nee toch?
Ja, hun spelen 3-5-2. En hun gaan de ruimtes onwijs klein maken.
Ja.
Hun hebben daar 2 slopers op het middenveld. Kadira, Rani Kadira is het broertje van Samir Kadira. Ja. Die is onlangs gestopt.
Ja.
Daar loopt ook een onwijs technische Japanner op het middenveld. Hakanuchi, als ik het goed uitspreek.
Okay.
En ze hebben 2 best wel degelijke aanvallers. Max Kruse, oudspeler van Fenerbahce geweest. Heeft bij Wolfsberg gespeeld. Ja.
Topscorer van vorig seizoen.
Borussia Mönchengladbach.
Ja.
En ze hebben een spits overgekocht van Liverpool.
Ja.
Awakoni, als ik het...
Awakoni. Ja, Taibo Awoni in Nigeria.
Awoni, ja. En die heeft afgelopen wedstrijd 1 kans gehad, gelijk een goal. Maar die gast is dodelijk efficiënt.
Hij heeft er al 9 in liggen in alle competities.
Hij is dodelijk efficiënt. Rete snel, fysiek, onwijs sterk.
Hij heeft bij NEC gespeeld. Ik had nog nooit van die gozer gehoord.
Ik ook niet.
Maar serieus? Bij Liverpool heeft hij ook nooit een minuut in het eerste gemaakt.
Dus en toch is hij verkocht voor 6,5 miljoen euro.
Ja, maar dat is natuurlijk die Engelse handelshuizen. Die kopen allemaal omdat ze spelers op jonge leeftijd. En dan verhuren ze ze 3-4 keer. En dan uiteindelijk verkopen ze ze voor de hoofdprijs.
Ja.
Dus ik heb die ook zitten kijken. Dat is inderdaad wel een aardige spitsje die je wel in de gaten moet houden. Hè?
Ja.
Die hebben ze inderdaad dit seizoen overgenomen. Staan ook gewoon 5e, want jij maakt net een grapje. Ze staan inderdaad net op de top. Maar ze staan bijvoorbeeld maar 4 punten achter Bayern. Het ongenaakbare Bayern München. Daar staan ze maar 4 punten achter. Dus dat geeft wel aan dat deze ploeg...
Nee, deze moet je echt oprecht serieus nemen.
Ja.
En ze komen veel op via zijkanten. Daar proberen ze hun meeste kansen.
Maar de
goals vielen uit meer door het midden. Want die Max Kruse, dat is best wel een technisch vaardige speler. Die komt een beetje à la Tadic in de bal. En daar gaan dan die Japaner en die Awayoni, die gaan er omheen lopen bewegen. En dan zijn ze vaak gevaarlijk uit.
Ja,
en Geraldo Becker heeft afgelopen weekend gescoord bij
Oud-Aden Den Haag. Het lievelingetje van Petrovic. Die was nou uit ons besloten. Wilde hem nog eens uit eigen zak wilde die gaan halen naar Den Haag van Zwolle.
Ja, legendarisch.
Dat was Jan Pieper de Clown.
Precies.
Maar Becker. Rick van Drommelen.
Ja.
Oud-Spartaan. Die staat daar ook onder contract. Heeft dan nog niet gespeeld volgens mij.
Nee, die is niet spelrechtig voor de Conference League.
Hoezo is dat dan?
Ze hebben hem niet ingeschreven, hij is niet gespelrechtigd.
Nee, dat klopt. Dat
zijn ze vergeten? Dus een kruisje vergeten zetten?
Nee, dat niet. Maar dat heeft met iets te maken, maar hij is niet spelgerechtigd.
Oké. Nee, en wat ik ook zag, dat had ik dus niet zo scherp. Ze hebben daar Baumgartel lopen achterin.
Ja, klopt ja.
Nou, op zich, dat vind ik,
die van PSV.
Ja, die hebben ze gehuurd. Dat vind ik dan op zich wel positief. Want Baumgartel heeft niet een hele goede indruk. Maar dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen van de luisteraars.
Nee, hou je bek.
Nee, maar hij speelt
eigenlijk niet. Het geeft aan, weet je, Becker, Baumgartel, dat waren natuurlijk niet de toppers in de eredivisie. Maar het zijn wel spelers die gewoon echt wel wat kunnen.
Blijkbaar, ja.
En ik heb een beetje in de data gedoken. We hebben natuurlijk veel geld voor neergelegd.
De data koning.
Normaal gesproken doet Sjoerd dat op de donderdag. Maar ik dacht, ik ga er ook eens wat doen. Het is een geslepen ploeg. Het is de oudste bijvoorbeeld in de Bundesliga op dit moment. Het is een oude ploeg.
Ja, qua leeftijd bedoel
ik. Qua leeftijd die ze opstellen. Je zei het net al, in 5 verdedigers doorgaans. Toevallig zat ik ook Feyenoord TV afgelopen maandag te kijken. En daar zeiden ze ook van, dat Union dat komt naar de Kuip. En die gaat echt niet voor de goal liggen en counteren. Ja, dat doen ze dus wel. Dat
gaan ze wel doen.
In de Bundesliga zijn ze de ploeg met het minste balbezit. Zelfs 41%.
Afgelopen wedstrijd ook. Ze zijn bijna niet aan de bal geweest. Ze hebben Wolfsburg alleen maar het spel laten maken. Echt alleen maar.
En dat vind ik dus wel eng. Want dan krijg je dus een NEC. Dan krijg je dus een Vitesse. RKC. Dan krijg je dus een RKC. Ja. Een ploeg die gewoon lekker achterover leunt. Die denkt, nou, een puntje hier is prima. Feyenoord zal ongetwijfeld wel een keer weer een foutje maken. Daar profiteren we van.
Dus
het idee, ik weet ook niet waar ze dat bij Feyenoord TV vandaan halen, dat Union wel lekker zou gaan aanvallen. Ja, dat is dus niet gebaseerd op de cijfers.
Nee.
Want ja, wat ik zeg, 41%, daarmee zijn ze de ene slechtste in de Bundesliga. Alleen Augsburg doet het slechter. En bijvoorbeeld tegen Slavia Praag, de wedstrijd die ze al gespeeld hebben, ja, en 3-1 verloren hebben in de eerste wedstrijd van de Conference League, 33% balbezit. Dus okay, dat geeft een beetje aan dat ze in uitwedstrijden niet te beroerd zijn om gewoon lekker achterin te gaan staan.
Precies.
En de bal aan de tegenpartij te geven. Dus dat biedt ook weer kansen. Feyenoord kan dat hoge druk zetten, maar ja, je moet echt nog 6 keer zo geconcentreerd zijn.
Daar ga je
zijn
oprecht wel iets mee kunnen afdwingen met dat druk zetten. Die keeper en die Frederik, die aanvoerder. En als ik het goed, Jaco, nog zo'n centrale verdediger van hun, vond ik niet zo heel erg sterk aan de bal met opbouwen. Dus als je ze daarop kan pakken, dan
ja. En wat ze ook had.
Fijn trouwens, Misha, dit.
Ja, maar Misha is er goed in gedoken. Ik bedoel, complimenten. Nog een cijfertje.
Ja, ik moest wel toevoegen volgens mij.
Ja, precies. ik heb nog wat statistieken althans, die ik wel interessant vond. Ik vergelijk het dan met de Bundesliga. Ik vind het niet zo interessant in wat ze in de Conference League doen. Want ja, weet je, dat is
twee
potjes, dat zegt niet zo gek veel. Maar in de Bundesliga heb je een beetje een idee van hoe of wat voor soort speelstijl ze hebben. We hoeven niet bang te zijn dat ze met dribbles onze tureluur spelen, want ze zijn het team in de Bundesliga met het laagste qua dribbles. Ze doen het gewoon heel erg passend dat ze proberen de goals te maken, maar ze hebben niet flitsende buitenspelers. Becker kan dat natuurlijk op zich wel, maar het is met name een team die vanuit de combinatie
maar
probeert.
Maar Becker valt meer in als spits, zeg maar. Die komt er dan in voor die cruisen.
Dus ja, ik vind het wel een lastig potje. En wat ik knap vind, ik bedoel, dat heeft niks met data te maken, maar het is pas een ploeg die 3 jaar op het hoogste niveau speelt.
Ja, ja, ja.
En als je ziet van die stijgende lijn, 2019 gepromoveerd, 2020 werden ze 11e, vorig jaar 7e en staat nu gewoon 5e. Dus dit seizoen pas 2 keer verloren van Slavia en Dortmund. Nou, dat zijn toch ook geen kleine ploegjes.
Altijd het kleine broertje van Hertha geweest, maar dat is nu gewoon omgedraaid, hè?
Dat is nu omgedraaid. Ja dus deze ploeg, er was wat onderschatting toen wij de loting, dat wij bij hun in de ploeg zaten.
Ik niet,
hè? Nee, jij niet, dat weet ik. Ik was er zelf ook niet zo heel blij mee, want ik dacht, deze ploeg, denk ik dat die heel goed, gewoon simpelweg een hoogvliegen in de Bundesliga, die kunnen echt wel wat. Nou ja, die bewijzen dit jaar ook weer dat het geen one-day fly is.
Nee.
Kortom, ik vind het best een lastig potje. En ik
vol uitvak?
Ook dat.
Vol uitvak.
Nou, 2400, geloof ik.
Het zou ook wel leuk zijn als we een keer krijgen van het uitvak
daar. Ik denk
daar
dat ik langzamerhand gewoon alvast die kant op rij.
Ja.
Want ik denk als ik hier in Nederland nog een kaart moet kopen, dat ik niet op tijd in Berlijn ben.
Nee. Dat
wat
is
een verschrikking, jongen. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik word er helemaal gek van.
Ja.
Ik stelde en ik snap best wel dat je niet alles deelt of kan delen. Alle informatie die je wel en niet hebt. Maar nou, iedere dag zijn er volgens mij tientallen supporters die vragen, hoe staat het er nou mee? Wanneer begint de verkoop? Ja, zodra we dat weten, hoor je het. Ja, dat snap ik. Dat we het wel een keer horen.
Ja.
Maar ik stel op hem de vraag, hoe kan het nou dat daar nog steeds niks over bekend is?
Ja.
Zodra je het weet, hoor je het erop.
Dat wekt bij mij de indruk dat het geen fijne uitkomst gaat worden.
Nee.
Dat Feyenoord toch van alles probeert om daar iets meer uit te krijgen. Maar dat het straks, het zou mij niet verbazen.
Maar daar kan toch ook eerlijk over zijn.
1800.
Daar kan je toch eerlijk over zijn. Zeg, er zijn duizenden Feyenoord supporters, misschien wel 5, 10 of 10.000, ik weet het niet.
Nee.
Die hebben hotelletjes geboekt, die hebben vervoer geregeld naar Berlijn. Sorry dat ik nu naar de uitwedstrijd alvast ga.
Ja, maar dat
maakt niet uit. En die gaan steeds dichterbij, niet meer kunnen annuleren, of niet meer kosteloos.
Sterker, is het al over kleine 3 weken, 2 weken?
2,5 week. Goede 2 weken als mensen dit luisteren.
Ja.
Die gaan dan niet meer gratis kunnen annuleren. Kortom, dit kost gewoon geld voor supporters. En iedereen weet, pas boeken op het moment dat je kaarten kan kopen. Ja, dan betaal je de hoofdprijs of je boekt helemaal niks meer. Want dan is alles vol. Ik vind best als ze een keer hadden mogen zeggen, jongens, dit is de situatie. We zijn in onderhandeling of zo met Berlijn.
Ja.
Over het aantal kaarten. We zijn daar nog niet heel tevreden over, dus we proberen er nog wat bij. Dan hoef je niet eens getallen te noemen. Van, we hebben nu recht op zoveel en we willen dit. Maar gewoon, laat even merken of zo in een bericht dat je je best doet.
Ja.
En dat het daarom allemaal wat langer duurt voordat er duidelijkheid is.
Ja, dan creëer je ook gelijk iets meer begrip.
Dan houdt het ook op dat 30 mensen per dag die vraag stellen. Terechte vraag. Maar hier word ik al een beetje moe van. Ik vind 2 weken echt schofterig laat.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk echt niet kunnen.
Ja. Nou, als je het hebt over schofterig, kijk, ik maak maar een hele slechte brug.
Dan gaan we het hebben over,
ja, het spandoekie. Ik zag dat er een spandoek was en dat die, ja, dat die niet opgehangen mag worden. Mag wel de Feyenoord, maar niet door de UEFA. Dat gaat natuurlijk weer helemaal fout. Ja, dat gaat natuurlijk weer vuurwerk, bommen en weet ik wat allemaal. De gemiddelde Feyenoord supporter zal nu de UEFA bedanken met een koekje van eigen deeg.
Zal er een spandoek hangen met iets van UEFA-maffia?
Gezongen worden. Ja, het wordt vuurwerk, hopelijk, sowieso.
Ja, maar ik hoop wel op het veld dan. Ja. Maar dat zal ook wel op de tribune zijn.
Moeten we daar nog over hebben? Want Doekje was...
Ja, we weten precies de ins en outs niet.
We zagen een schets met Wij zijn Rotterdammers, wij houden vol. Dat zou de begeleidende tekst worden. En een schets van het beroemde standbeeld van Zadkine.
Ja.
Dat in Rotterdam staat, hè, met de man die daar staat, waar zijn hart uit is. En dat is een verwijzing naar het bombardement van 1940. De UEFA vond het...
racistisch, discriminerend.
Politiek beladen en ook. Je zou het uit kunnen leggen als Feyenoord speelt tegen een Duitse tegenstander.
Dus dat we de Tweede Wereldoorlog bij gaan houden, maar dat is inderdaad wel weer heel...
Ik vind het redelijk ver gezocht.
Ja. Op basis van wat we gezien hebben. Nogmaals, we hebben het natuurlijk niet gezien, dus misschien stond er nog ergens een tekstje op waarvan u even denkt, dat willen we liever niet. Maar
Feyenoord keurde het een keer goed.
Dat geeft wel aan dat...
Precies. Heeft dat met het vertrek van Salomon te maken? Dat hij denkt, is die soort demissionair al?
Ja, dat hij geen besluiten meer mag nemen.
Dat hij geen grote beslissingen meer mag nemen nu.
Ja, misschien moeten we daar op. Ja. Goed, zullen we maar gaan voorspellen.
Ja, 4, 5, 6, 1, zoiets. Nee, sorry, ik hou op. Ik zal ook niet...
Begin jij, Rob. Wat gaat het worden?
Ja, echt een heerlijk Europees avondje. Ik denk een herhaling van Slavia, 2-1.
Oké. Okay. Nou, dat zou een goed resultaat zijn.
Dat zei ik tegenover Slavia Praag volgens mij ook van tevoren. Kijk, we kunnen de statistieken spreken absoluut voor Union hoe ze het doen. Ongelooflijk knap en inderdaad niet te beroerd om ons spel te laten maken. Maar we moeten ook, net als tegen Slavia, niet doen alsof wij er geen reet van kunnen en we tegen Real Madrid moeten in de topvorm.
Zeker, heb je een punt.
Union Berlin is gewoon echt een hele goede tegenstander.
Ja.
Maar ik heb er op een of andere manier meer vertrouwen in dan... Tegen RKC, bij wijze van spreken.
Weet je wat ik het lastige vind? En dan ga ik daarna zelf de voorspelling doen. Een paar jaar geleden had ik echt het gevoel... Feyenoord thuis in Europa, wij kunnen echt van iedereen winnen. Ik ben destijds ook naar City thuis geweest met het idee... ik denk dat we zo'n kans maken.
Nou, een paar minuten, geen 3 minuten, Otamendi 0-1.
We hebben geen tijdmachine dit keer, want we hebben een dubbele programma, dus dan doen we hem niet.
Ja.
Maar over koude kermissen gesproken.
Nou, dat is een koude kermis. Maar goed, daar gaan we het vast nog wel een keertje over hebben in deze podcast. Maar het ging me meer om, toen zat ik wel in een soort van roes, ook omdat je af en toe eraf ging en dat we in Europa niet per se altijd goede resultaten, maar altijd een volgende thuis winnen. Maar dat is op een gegeven moment, ik weet niet, door dat corona of zo... Door dat vreselijke conference of de Europa League jaar vorig jaar, dat we natuurlijk van het Wolfsberger, dat we helemaal
ook al met Young Boys, dat je op zo'n kut
manier dat je thuis niet wint. Dus ik heb dat onoverwinnelijke in de Kuip, dat mis ik een beetje in Europa. Terwijl ik wel altijd dacht, Porto of Napoli of Shakhtar, dat maakt me geen reet uit, wij gaan hem winnen. Dus ja, ik heb er, maar dat had ik ook al tegen Slavia, dat was wel 2-1. Ik ben bang dat het maar een 1-1 gaat worden. Ik denk dat we toch weer een blundertje maken, althans een fout maken achterin. Waardoor we onze vroege goal uiteindelijk niet heel lang van kunnen genieten. En dat een strijder wordt tot het einde. En 1-1. Jaan Baks maakt zijn goal.
Ja, zo mooi zijn. Messi?
Jij, Messi?
Ik ga voor een zwaar bevochten 1-0.
Lekker.
Oké, dat zijn... dan hoop ik dat jullie gelijk hebben en ik niet.
Wij ook.
Ik denk dat wij allemaal dat hopen.
Wie gaat er trouwens naar het feestje in de Legiumzaal Outdoor, jongens?
Ja, ik ga, het is niet per se mijn muziek, maar ik kan vroeg van werk vrij zijn. Dus ik ga erheen, Rob. Hakken.
Zouden ze stewards neerzetten deze keer?
Ik denk het niet.
Nee hoor.
Gewoon een volle gele zijde. Hatsé.
Goed. Hey, dan hebben we eigenlijk nog maar één ding. Want ja, ik zie jou heel erg opgewonden naar mij kijken, Messi.
Ja,
van jou,
maar
mag ik de patronen opnoemen? Ja, nee, die hebben we deze week niet. Dus dat stukje kunnen we skippen. Nou, maar wat we niet skippen, is de Kankerpool. Want die is natuurlijk weer gestart.
Ja.
Ik heb vorige week een hartstikke leuk onderrondje gehad met El Geffe.
El Geffe.
De winnaar van de eerste periodetitel.
Het Kankerpool jubileumshirt
bezorgd.
Wij hadden
een mooi shirt. En het is dat hij in Zoetermeer woonde. Maar ik had er bedacht, ik hou dat er gewoon in. Dus ook bij de volgende prijs.
Tuurlijk.
Die loopt nu tot de winterstop. Dus iedereen is weer gewoon, kan we gewoon volle bak meedoen.
Ja.
Degene die de tweede periodetitel... Mits in Nederland, want voor je het weet, woont straks in Argentinië, dan moet ik op...
Maar je rekent deze ook los bij, hè, dan?
Wat zeg je?
Deze periode is nu weer op nul, hè, iedereen.
Die is, nou ja, ja, afgelopen weekend is die gestart met die wedstrijd tegen RKC. Dus die is nu gewoon weer gestart op nul.
Ja.
We moeten nog even op de website moeten we dat even voor elkaar krijgen. Ja. Want die techniek heb ik niet. Maar daar gaat Freek mij bij helpen. Dus dat komt deze week ook nog wel een keertje online. Maar ik houd in ieder geval in een apart Excel-bestandje wat ik op mijn eigen laptopje heb, hou ik het bij.
Lekker.
In ieder geval, we beginnen gewoon weer op nul. De eindstand tellen we gewoon natuurlijk ook door. Want we hebben een eindprijs aan het einde van het seizoen. We moeten nog even ons beramen over wat de prijs gaat worden voor de tweede periode-titel.
Maar, iets gelijkwaardigs, hè?
Precies, iets, ja. Ja, iets, ja, precies, iets moois, een leuk hebben dingetje, iets wat tof is. De wedstrijdwinnaar van de wedstrijd tegen RKC is Xander.
Van Ballengooi?
Zonder achternaam, nee, dus dat is hem niet. Maar ik ga hem wel vertellen dat dit wel de laatste keer is dat hij mag winnen.
Ja, dat kan niet.
Want hij was ook de weekwedstrijdwinnaar tegen Vitesse, want toen had hij de uitslag, namelijk 2-1 verlies, had hij goed voorspeld.
Ja, dit is wel een reprimande waard.
Hij was de enige die 2-2 had voorspeld tegen RKC in eigen huis. Dus ja, dan pak je natuurlijk veel punten. Dan stijg je natuurlijk naar die eerste plek in die tussenperiode.
Maar dat is niet hoe voorspellen werkt.
Dit is niet hoe wij het willen. Nee. Dus Xander, gewoon in het belang van elke Feyenoorder.
Gelijk geboycott.
Ik wil dat jij tegen Union Berlin, het maakt niet uit, ook al denk je dat we 1-4 eraf gaan. Je gaat gewoon een winst voorspellen, want jij hebt nu wel een aardige vloot te pakken. Dus we kijken nu allemaal vol verlangen naar jouw voorspelling.
Ik ben heel benieuwd.
En dan gaan we dat volgende week vast wel weer bespreken. Wat zeg ik volgende week? Dat gaan we gewoon donderdag doen. Na die wedstrijd gaan we gewoon weer een podcast opnemen.
Maar wel, desondanks, gefeliciteerd met je met lijstaanvoerder.
Ja.
Maar dus van de volgende keer krijgen we bij Kijkenpoel dus ook een periode lijst, top 3.
Ja,
een totaalklassement.
Ja, dit is
wat gewoon leuk, godsamme zeg. Ja. Daar heb ik hier zin in.
Ja, en als alle winnaars net zo leuk zijn als El Geffe, dan is dit fantastisch. Ik heb een hele leuke middag gehad. Ik ben even bij El Geffe langs geweest. Is het er meer? Dus nou ja, dat is sowieso een bijvangst van de prijs.
Jopie kom langs.
Dat zal dan in een kerstvakantie ergens zijn. Dus dat
We hebben bijvoorbeeld luisteraars in Noorwegen ook.
Nee, ik zei net, het moet wel binnen Nederland. Okay. Dat is de enige restrictie, want voor het weet zit ik in een vlucht naar Argentinië. En dan is dat op eigen kosten.
Meedoet.
Goed, we hebben weer genoeg gekletst.
Nou, zeker. Vuurwerk.
Vuurwerk, donderdag.
Volle gele zijde, de 3 V's. Hebben we nog een V'tje?
Ja, ik heb geen idee, Rob.
Vuurwerk, volle gele zijde en victory. Klinkt een beetje goed.
Tot donderdag.
Tot donderdag.